In de beantwoording van vraag 2 is het een en ander genoemd. Dat zal ik nu niet herhalen. Want jouw vraag en de vraag van de mensen daarachter betreft vooral ook wat doet het met ons op den duur. De optelsom van het niet terugkerende contact wat je mist, heeft het ook effect niet alleen op onze psyche, maar ook wellicht op ons fysieke welbevinden? En zo ja, wat kunnen we daaraan doen? Allereerst, als onderling besproken is vermindering of stopzetten van fysiek contact, dan is daarmee het gesprek niet beëindigd. Dat dienen mensen zich gedegen te herinneren, omdat dan het gesprek aan kan vangen hoe men andersoortig elkander kan vinden. Dat kan zijn doordat kleinkinderen gaan bellen of tekeningen opsturen of andersoortige gestes aan de grootouders toekennen. Het kan zijn dat kinderen een regelmatig terugkerende gesprekstijd inlassen in hun tijdsbesteding om op gezette tijden ruime aandacht te nemen voor elkander. Daarin dient ook de schoondochter of schoonzoon niet buitenspel gehouden te worden. Het gaat om de onderlinge dialoog rondom elkanders welbevinden en wat men in deze periode doorgaat. Wie de kans krijgt om veelvuldig te delen met elkander daarover, blijft zich innig verbonden voelen zonder al te veel moeite te hoeven te doen, zoals in vraag 2 eigenlijk vanuit nog verdieptere lagen van alleen zijn beschreven is. Wie zelf aanzet geeft tot vermindering van contact, kan ook een oproep uitdoen laten gaan dat de ander behulpzaam is in het meedenken hoe contact wellicht wel kan ontstaan, maar op een afstand waarmee degene die eigenlijk het contact tijdelijk of langduriger wilde stopzetten, zich toch fysiek veilig voelt. Ook bij bijvoorbeeld aanleg voor bepaalde klachten en consequenties als die klachten zich zouden versterken. Dus de kunst is eigenlijk een dialoog aan te gaan die prikkelend van aard is ten positieve om het meest haalbare uit te lokken. Het schrijnende gevoel wat benoemd werd dat je toch de nabijheid heel direct aanraakbaar mist. Daar zijn de antwoorden voor gegeven bij vraag 2. Wat nog specifiek nog toegevoegd kan worden is het volgende. Vaak zijn er ingewortelde vormen van aanrakingen. Een hand op de schouders leggen. Bijvoorbeeld dikke knuffels aan zoenen op de wangen geven. Als in de gespreksuitwisseling ook benoemd wordt, ik kan het nu niet letterlijk, maar in mijn gedachten leg ik de hand op je schouders. Of ik kan je nu niet zoenen, maar je krijgt een paar hele dikke pakkers op je wangen. Of je zegt tegen je kleinkinderen, oh, ik hou zo ontzettend veel van jullie en je wonen helemaal in mijn hart. Maar ik kan jullie nu niet zien en aanraken, maar zullen we even stil zijn? Want dan ga ik mijn liefde even helemaal naar jullie toesturen. En kijk maar of jullie het ook kunnen voelen, want ik hou zo ontzettend veel van jullie. Dus ga speels overweg met die interactie. En wat je geestelijk doet, is dat je je eigen vermogen verruimt om de aanraakbaarheid onstoffelijk naar die ander te vergroten ten positieve. Niet vanuit claimgedrag, niet vanuit opleggendheid, maar eigenlijk alleen maar vanuit de schoonheid van het hart. En kinderen die alsmaar horen dat ze in het hart van hun oma en opa wonen, en die het ook kunnen zien, ook als zit je voor het beeldscherm van een computer, of die het aan je stem kunnen beluisteren voor de telefoon, die horen en zien de liefde. Dus het is zoeken hoe je de fase van dat het gaat schrijnen een andere vormgeving geeft. En niet, bij wijze van spreken, te ridicule, denkt dat er maar een bepaalde vorm is, niet zien of wel zien. Er zijn allerlei variaties mogelijk. Bij wijze van spreken gaan de kleinkinderen in de tuin spelen en kijken jullie heerlijk zittend in stoelen voor de ramen hoe mooi ze daar aan het spelen zijn. Of slapen de volwassen kinderen wel in huis, maar de afspraken zijn dat ze bijvoorbeeld niet aan de eettafel zitten omdat het te dicht op elkaar zitten is. Kijk waar de marges liggen. Vele huizen hebben ook twee toiletten. Kan een eigen toilet toebedeeld worden aan kinderen en kleinkinderen omdat ze wel een gezin vormen. Wees creatief. Zoek naar oplossingen die ogenschijnlijk niet voorradig lijken te zijn. Maar als je elkaar prikkelt, komt er meer uit doorsnee dan het erbij te laten. Verwachtingspatronen zijn ongemerkt vaak aanwezig tussen ouders, kinderen en mogelijkerwijs ook ten opzichte van de kleinkinderen. Echter oefenen om verwachtingsloos te zijn en open vragen neer te leggen en creativiteit op te roepen, of die al of niet een uitkomst krijgen, het is belangwekkend dat je het verwachtingsloos instapt, in de uitdaging van de dialoog staand, omdat wie wil ontvangt altijd minder dan wie vanuit een open gemoed in staat is om te ontvangen. Iets wat je wil en wat je krijgt, geeft minder belevenis in nawerking dan iets wat je ontvangt terwijl je verwachtingsloos was. Dus kijk ook naar het dynamisch spel in jezelf. Is dit een verwachting of zit ik in een open houding? En ben ik uitnodigend tot een creatieve dialoog, of nodig ik zogenaamd de dialoog uit om mijn wil ingewilligd te krijgen? Die zelfreflectie is ook altijd belangwekkend en kijk waar je eigen bijscholing ligt.